Goedemiddag, dit is het nabijwesten in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 104 van 5 juli 2025. Omdat het zomer is en omdat het nieuws de laatste maanden toch wel erg terneerdrukkend was, gooi ik het vandaag over een andere boeg. U krijgt, luisteraar, een reeks voorbeelden van gezwollen, met gebakken lucht opgeblazen inhoudsloze uitspraken. Die liggen overal voor het rapen. Die worden bij uitzondering opgeluisterd, deze keer door 3 instrumentale nummers van mijn hand. Daar gaan we. Brussel, dat een tekort aan geld heeft voor het afwerken van de heraanleg van het Schumannplein, richt een uitzonderlijk verzoek aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, met deze woorden. Met deze overkapping willen we niet alleen een nieuw architecturaal baken creëren, maar ook een democratische ontmoetingsplek die de Europese waarden van openheid, verbondenheid en dialoog weerspiegelt. Uw steun zou een sterk signaal zijn van het engagement van de Europese instellingen in de stad waar ze zetelen. Zara, onderdeel van de Spaanse modegigant Inditex, boert achteruit. Ondanks het feit dat Zara meer wil zijn dan alleen een winkel, zeggen ze zelf. De keten lanceerde een reisgids in haar app die stijladvies biedt per citytrip. En dat zorgde voor de volgende ontboezeming. Content wordt belangrijker voor retailers om klanten vast te houden in hun app. Mode is niet alleen iets dat je eenmalig koopt, maar dat je ook inspireert. Vergelijk het met een tijdschrift. Zouden ze dat zelf geloven? Om in de modewereld te blijven, dat wereldje spant echt wel de kroon in dit soort uitspraken, nog deze. Momenteel zou de mode voor deze zomer in de mannenkledij voorschrijven dat kortere broeken mogen, kunnen of moeten. Blote mannenbenen dus. Maar wellicht toch nog niet voor kantoor. De kortste modellen zouden populairder worden. Bij shorts gaat het over inches, centimeters en binnenbeenlengte, op te meten langs het been vanaf het kruis. En dan heeft men het over 7 inch of 18 centimeter, die valt halverwege het tijbeen of iets verder. En over 9 inch of 23 centimeter tot net boven de knie. Of over een shortje van 5 inch of een kleine 13 centimeter. En dan gaat het dus echt over het kledingstuk, over niets anders. Al zou dit kledingstuk veel zeggen over hoe we naar mannelijkheid kijken. Dat zegt Nicola Bracciato in De Standaard. Zij doet onderzoek naar mode en gender aan de Universiteit van Antwerpen. Hoewel ze die mannelijkheid allicht niet te letterlijk bedoelt. Ik citeer: de korte broek laat ons nadenken over hoe mode, mannenlichamen en onze ideeën over gender en seksualiteit op elkaar inwerken. Wat is professioneel? Wat is seksueel? Wat is mannelijk? We zien vandaag niet alleen een revival van de short, maar tegelijk ook een heronderhandeling van wat het betekent om man te zijn. Mannen gaan bewuster om met hun lichaam en de hoeveelheid huid die ze tonen, zoals vrouwen dat al veel langer doen. De short en de vele discussies die hij uitlokt, toont aan hoe complex mannelijkheid is. Een lange baggy short wordt geassocieerd met hypermannelijkheid en de hiphopcultuur, terwijl de korte short als sexy kledingstuk voor mannen wortels heeft in de homogemeenschap van de jaren 70. Denk aan de sportieve jog in ultrakorte shorts in San Francisco. Enzovoorts en zo verder. Ik zie dat er allemaal niet in hoor. Bij mij roept het geen enkele associatie op. Het gaat tenslotte maar over een kledingstuk dat in deze tropische dagen een deel van het lichaam moet bedekken, omdat het vooralsnog not done is om zonder over straat te lopen, laat staan, naar uw werk te gaan. Behalve als Trump iets zegt of NAVO-baas Rutte stroop om dienstbaard smeert, blijft het volgende voorlopig ongeëvenaard. Het gaat over een restaurant, al mag dat dan zo niet genoemd worden, in de Leopoldstraat in Antwerpen, waarvan de uitbaters zeggen dat het een zaak is die de grenzen tussen barfood en gastronomie aftast. Zet u alvast even neer voor de superlatieve, maar vooral voor het gebakken luchtgehalte en de nietszeggendheid. De chef vertaalde zijn ervaring en technische finesse naar een levendig menu vol energie en dat werd gesmaakt. Gasten smaakten de keuze tussen uitgebreid tafelen of casual cocktails met een selecte small plates. We zijn altijd gegaan voor het neerzetten van een totaalervaring die verder gaat dan louter dineren. Sinds de oprichting heeft Cobra zich gepositioneerd als een plek waar stijl, smaak, gastvrijheid en energie samenkomen. Met Cobra House breiden we die visie binnenkort uit naar een nieuwe dimensie. Daar waar Cobra symbool staat voor een stedelijke en energieke dynamiek, zal Cobra House straks een meer ontspannen, uitgesponnen ervaring bieden. Het gevoel van à la campagne, maar met hetzelfde creatieve DNA. Voor ons voelt het alsof alles op zijn plaats valt. Cobra House wordt een verlengstuk van wat we altijd al wilden doen. Dezelfde energie brengen, maar op een andere frequentie, een ander ritme. Het is een volgende stap in ons verhaal van een merk dat draait op creativiteit, community en emotie. Deze plek laat ons opnieuw voelen waarom we dit allemaal doen. En verder nog over de tuin. Dat wordt een dromerige tuin van 1000 vierkante meter, opgedeeld in verschillende eilanden die uitnodigen tot dromen, verdwalen en vergeten. We maken er een wilde Engelse tuin, maar ook een zelfvoorzienende moestuin die de keuken dagelijks voorziet van verse oogst. Kippen inbegrepen. Wel, daar heb ik zelfs niet van terug. En deze kan ook tellen. Er waait een nieuwe wind bij Etias. Etias is niet alleen een toonaangevende verzekeraar, maar is ook uitgegroeid tot een innovatieve, gestructureerde groep die voor jou waarde creëert met complementaire expertises. Zo begeleiden we je bij de grote economische, maatschappelijke en technologische transities van vandaag. Deze nieuwe dynamiek gaat gepaard met een nieuwe hoofdzetel in de ecowijk Rive Ardente in Luik en een nieuwe visuele identiteit. Je hebt ze vast al ergens opgemerkt, op straat, op digitale schermen of in onze nieuwe tv-spot. Onze nieuwe look is helderder en moderner en benadrukt vooral wat onze groep zo sterk maakt. Onze gehechtheid aan mensen en solidariteit, gesymboliseerd door de H in Etias in de vorm van twee handen die verwijzen naar verbondenheid. Een duidelijk teken dat we, meer dan ooit, er voor jou zijn. Ja, goed dat ze ons erop wijzen. Ik had dat helemaal niet gezien. Het is tenslotte maar een verzekeraar en je kan er ook sparen. Geheel in de overtreffende stijl van Trump, waarvan geweten is dat elke zin die hij uitspreekt bulkt van de superlatieve, vooral als het gaat om wat hij als zijn verwezenlijkingen beschouwt, hoe pover die ook zijn, of hoe tegengesteld die ook door anderen worden ervaren, probeerde NAVO-baas Rutte Trump te overklassen. Die zwaaide zodanig overdadig het wierookvat dat iedereen er totaal grooie van werd. Op een opzichtige manier smeerde hij kilo's stroop om Trumps baard, om niet te zeggen dat hij diens schat likte, in bewoordingen die ik hier niet wil herhalen, omdat ze te potsierlijk zijn en omdat ze genoegzaam bekend zijn. Maar ontlokte mij wel deze commentaar. Nog maar zelden zo'n misselijkmakend staaltje gezien van kruiperige onderdanigheid als van Mark Rutte. En dan nog wel voor een van de grootste ego's, de zonder twijfel grootste leugenaar, schoft, bandiet en oplichter op deze aardkloot. Zoem kotsen. Een woordenbrei die niks verheldert, maar eerder meer mist veroorzaakt, is het volgende staaltje van Fluvius over de kosten die energieleveranciers aanrekenen voor energiedelen, waarbij iemand die te veel elektriciteit opwekt, met zonnepanelen bijvoorbeeld, het te veel deelt met iemand anders. Beide moeten zoveel administratiekosten, vaak honderden euro's betalen, dat het energiedelen meer kost dan het opbrengt. Op vragen aan Fluvius daarover kreeg men volgend antwoord. En als u er niks van begrijpt, dan ligt dat dus niet aan mij. Citaat: energiedelen is momenteel al geïntegreerd in de marktwerking. We kijken nu naar de impact van de Europese regelgeving, Electricity Market Design, weer zo'n term waaronder veel kan gestopt worden, om de verdere integratie van de processen te bepalen. Bij de omzetting van de Electricity Market Design zullen rollen en verantwoordelijkheden op het vlak van energiedelen verduidelijkt worden. Daarna zal samen met de marktpartijen bekeken worden hoe de bestaande marktintegratie kan evolueren afhankelijk van de marktverwachtingen. Zo, heeft u er iets van begrepen? Ik in elk geval niet. In Ukkel werd er door het collectief Stop the Rich geprotesteerd tegen de ultrarijken in een van de exclusiefste woonwijken van het land. Er moet een einde komen aan de ongelijkheid, vindt het collectief. De rijken zijn geërgerd en vinden dat dankzij hen de hele economie draait. Dat misverstand vind je wel meer, want zonder de werknemers die hen rijk maken, stort de economie gewoon in. Een van de buurtbewoners zegt dat er een karikatuur wordt gemaakt van hun woonbuurt. Maar hij zelf maakt er een karikatuur van. Letterlijk. Ja, we hebben het hier goed. Ik gun het iedereen om te leven zoals wij. Dat is natuurlijk erg vriendelijk van die meneer, maar hoe geraakt iedereen aan zoveel geld dat hij of zij zo kan leven? En dan volgt een gekende litanie. Maar we betalen ook veel belastingen en dankzij ons draait de economie. We hebben klusjesmannen en tuinmannen in dienst en investeren veel geld in onze huizen. Uiteindelijk profiteert iedereen daar toch van? Dat van dat veel belastingen betalen, we weten ondertussen dat de rijksten ook nu weer aan de meerwaardebelasting ontsnappen. Naast die opgeblazen aanprijzingen van alles en nog wat zijn er uiteraard ook de verkeerde, foute of ronduit leugenachtige uitspraken. Zoals deze van Theo Frank in de morgen van vorig weekend en als antwoord op de opmerking van journalist Van Horenbeek dat Franke gezien wordt als een havik. Tja, als ik lees dat Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de UGent, schrijft dat ik mijn mandaat als een teleurstelling zal zien als ik niet minstens één land heb kunnen binnenvallen en dan liefst eentje met veel moslims. Wat een haatzaaierij. Die man is dan professor, hè? Een favoriete praatgast van de VRT. Moet ik dat pikken? Ik ben geen havik, ik sta voor vrede. Ik wil de NAVO versterken om die vrede te bewaren, niet om Moskou aan te vallen. En om de vraag waar de pacifistische N-VA is gebleven, herhaalt Theo: maar ik ben een pacifist. Zelfverklaarde pacifist dus. Alleen als het hem zo uitkomt en alleen met woorden. Maar al zeker niet in daden. Ronduit fout is dan weer deze conclusie van hoofdredacteur Karel Verhoeven van de Standaard. Hoewel amper iets van wat het Vlaams Belang nu doet of zegt impact heeft, zou het een strategische blunder zijn om de partij als verslagen te beschouwen. Hij heeft gelijk, maar het eerste deel van die zin is niet waar. Amper impact? Hoe verklaar je dan dat ondertussen een flink deel van het Vlaams Belang-programma, toen de partij nog Vlaams Blok heette, inmiddels is uitgevoerd door de andere partijen en dat uitvoering van een deel van dat 70-puntenplan van die partij nog steeds doorgaat. Vlaamse minister voor Integratie Krivits wil verplichting tot inburgering in herkomstland invoeren en ze vindt dat goed beleid. Allicht, het is immers haar beleid. Ze zegt, links vindt het te streng, rechts vindt het te zacht. Dat betekent dat het goed beleid is. Dat wil ze wat graag geloven, al lijkt dat mij een misvatting. Als zowel links als rechts het geen goed beleid vinden, is de kans bijzonder groot dat het simpelweg geen goed beleid is. En dit is van een heel andere orde. Michael van Peel, en om er geen misverstand over te laten bestaan, de komiek in de Standaard Weekblad van juni 2020. Ik haal het alleen maar aan om een parallel te trekken met 2025. Van Peel dus. Wij zijn absoluut tegen discriminatie, sprak de Vlaamse minister van Wonen plechtig in ter zake. Hij zei het alsof het iets nobels was. Een prestatie. Het evidente schijnt tegenwoordig wel vaker uitgesproken te moeten worden. Maar, achter een dergelijke zin, belooft dat woordje maar zelden veel goeds, genre ik ben geen racist, maar... Hij vervolgde zijn betoog tegen praktijktests op discriminatie op de huurmarkt. We moeten stoppen met elke Vlaming te behandelen als een racist. De link met 2025 en de voorgaande jaren. We moeten stoppen met elke werkloze of zieke te behandelen als een profiteur, een uitzuiger of als iemand die in een hangmat van de sociale zekerheid ligt om te profiteren van die andere hardwerkende Vlaming of Belg. Op 30 juni 2022 heette het in mijn overzicht op Facebook nog altijd gebakkelei over de meerwaardebelasting. De discussie daarover was al vele jaren bezig. Deze keer dus naar aanleiding van de vermogenstoets voor iemand die een sociale woning wilde huren. Die mocht niet meer dan 26.000 euro op zijn rekening hebben staan en dat werd gecontroleerd. De huidige Vlaamse minister-president, en vergeef me dat ik nog altijd mijn lach niet kan inhouden als ik die pompeuze titel hoor voor het hoofd van een regering van een ministaatje zo groot als een wat groot uitgevallen stad. De huidige minister-president van Vlaanderen dus, Matthias Diepgedaalde, was toen minister van Wonen. Kijk eens aan, om mensen met beperkte middelen te controleren is de regering bereid een middelentoets in te voeren, controleren of mensen met hard werken niet te veel gespaard hebben, want dan zouden ze onterecht in aanmerking komen voor een sociale woning. Ze moeten maar eerst hun kapitaaltje opsoeperen voor ze daar aanspraak op kunnen maken. Het is opvallend en ontstellend dat Open VLD en de N-VA een vermogenstoets voor de lagere inkomens wel zien zitten, maar moord en brand schreeuwen als er over een vermogenskadaster wordt gesproken voor andere doeleinden, zoals rechtvaardigere belastingen. Ondertussen, en dat dus geheel terzijde, is de Belgische aanpak van belastingparadijzen nog altijd een kaas met grote gaten. Maar daar hoor je tegenwoordig helemaal niets meer over. En net nu is de meerwaardebelasting goedgekeurd. En dat ging niet zonder kritiek. Er wordt geklaagd dat het toch alweer de middenklasse is die getroffen wordt en er wordt geklaagd over de complexiteit van het bereikte akkoord. Maanden geleden al heb ik gezegd, en ik blijf erbij, die hele soap rond de meerwaardebelasting zal al helemaal de rijken niet treffen en nauwelijks iets opleveren. Al zeker niet in vergelijking met de miljarden die in de sociale zekerheid worden bespaard. De regering rekent al op 250 miljoen euro vanaf 2026. In 2027 staat de opbrengst begroot op 300 miljoen euro, in 2028 op 400 miljoen. Op kruissnelheid in 2029 zou de meerwaardebelasting 500 miljoen euro moeten opleveren. Dat valt dus allemaal nog te bezien. En dat terwijl amper de helft van de huishoudens geld overhoudt om te sparen en onlangs nog eens heel duidelijk werd aangetoond dat de inkomensongelijkheid heel wat groter is dan ons altijd werd voorgehouden en dat het zeker niet de sterkste schouders zijn die de grootste lasten dragen. Waar de grote kapitalen zitten, behalve in belastingparadijzen, is in constructies als managementsvennootschappen waardoor die veel op belastingen kunnen besparen. Of zeg maar, waardoor belastingen massaal ontweken kunnen worden. Wettelijk toegelaten, dat wel. De echt rijken ontsnappen dus weer aan een gerechtvaardigde, eerlijke bijdrage. Ondertussen zijn fiscale adviseurs volop bezig fiscale toptechnologie te ontwikkelen om maximaal aan de belasting te ontkomen. Het kan vriezen, het kan dooien. Voor Trump kan er zelfs een hittegolf het land teisteren terwijl het sneeuwt en het steen uit de grond vriest of omgekeerd. Het is dan ook belachelijk, onnozel, idioot, dwaas, krankzinnig, stom, getikt of dat allemaal bij elkaar, dat Europa nu echt gelooft of doet alsof dat Trump zich opnieuw voluit achter de NAVO schaart, inclusief artikel 5, dat stelt dat een aanval op één lidstaat van de NAVO wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Dit betekent dat als een NAVO-land wordt aangevallen, de andere lidstaten verplicht zijn om het aangevallen land te helpen, eventueel met militaire middelen. Iemand voor wie iets op dit moment zwart is en over 2 uren wit en de volgende uren alle kleuren van een chameleon de revue passeren, zou ik veiligheidshalve toch niet al te veel vertrouwen. Maar zijn 5% defensieuitgaven voor alle lidstaten van het NAVO-bondsgenootschap heeft hij binnen. Dat hij daarmee verguld was, liet hij merken. Prachtig, de liefde die ik hier van de leiders gezien heb om hun land te verdedigen, was prachtig. Ze houden echt van hun land en wij gaan hen helpen hun land te verdedigen. Ze toonden ook zoveel respect voor mij. Het was echt prachtig. Vooral dat laatste dus. 1 verkeerde pas, 1 verkeerde blik, 1/2 verkeerd woord volstaan om alle mogelijke verwensingen naar je hoofd geslingerd te krijgen. Over die 5% is al zoveel gezegd. U weet wel, 3,5% echte uitgaven en 1,5% voor allerhande infrastructuur en andere werken die de veiligheid en weerbaarheid van een land moeten verbeteren. Niemand die zich blijkbaar de vraag stelt, of er tenminste het antwoord op schuldig blijft, waarom nu juist 5% en waarvoor? Terwijl de NAVO en Europa al onnoemelijk veel meer aan defensie besteden dan bijvoorbeeld Rusland. De EU besteedt nu al 326 miljard. In 2023 was dat nog 227 miljard, dus ongeveer 100 miljard minder. België heeft ondertussen beslist in het kader van zich nog meer afhankelijk te maken van de onbetrouwbare Verenigde Staten om nog 11 F-53's aan te kopen. En maar hopen dat ze steeds de noodzakelijke software-updates aangeleverd krijgen. Met een man als Trump zou ik daar toch niet te veel vertrouwen in hebben. Jeroen Olieslagers daarover, citaat. Wat Trump met zijn 5% eis aan de NAVO-landen doet, is Europese landen verplicht doen shoppen bij Amerikaanse wapenbedrijven. Dat is je huis verplicht renoveren op voorwaarden en op maat van bedrijven die geen fuck geven om je huis. Het is een krapuleuze aannemer in je huis uitnodigen, knikken bij zijn eisen en vervolgens tegen je medebewoners vertellen dat het om het welbevinden van het huis gaat, waarna er een bestelling volgt. Complete onderdanige waanzin. Hou goed in het oog waar er verplicht zal worden geshopt. Make America great again. Zo slaapwandelen onze leiders richting die slogan mee in de praktijk om te zetten door die onbetrouwbare oplichter. Beschamend voor alle oprechte Europeanen. Einde citaat. En ik voeg daar nog dit aan toe. Die 1,5% is anders wel een kolfje naar de hand van onze Belgische politici. Als ze bij wijze van spreken de aankoop van een vloot luxewagens voor zichzelf kunnen verkopen als absoluut nodig voor de veiligheid van ons land, dan willen ze graag dat percentage nog wat optrekken. Kortom, we zijn in veilige handen. Genoeg voor vandaag. Dit was het Nabije West in de redactie Tijd op 5 over 12 van Radio Centraal, 106.7 FM. Nog eens herhalen dat u deze rubriek nog slechts sporadisch te horen krijgt tot half september. Daarna hoop ik terug bijna wekelijks weer van de partij te zijn. Prettig weekend en tot de volgende keer.